Ja, voor mij is het zo ADHD, ik ben zwart en ik ben vrouw. En een stukje oneerlijkheid, dat met alles dat ik ervaar, dat maakt het gewoon zwaarder. En dat zorgt er ook voor dat mensen ook mij minder serieus nemen. Of denken dat ik wel sterk genoeg ben om het aan te kunnen. Zoals mijn huisarts dat dacht van, oh ja, pak maar een weekje rust en dan is dat opgelost. Allee, ook de zorg die we daarbij krijgen.
Welkom bij Bandbreedte, een podcastserie voor personen met een migratieachtergrond die meer willen weten over mentale gezondheid. Ik ben Sarah Marouf van Ella Vize 2. Hoe zit dat nu met mentaal welzijn als je op het kruispunt van verschillende maatschappelijk meer of minder gewaardeerde identiteiten bevindt? Welke impact heeft die unieke positie op de manier waarop jij of je omgeving met psychische klachten omgaan? Hoe je hulp zoekt en hoe er in de hulpverlening naar je issues gekeken wordt, maar ook welke hulp je ontvangt. Wat als je een vrouw van kleur met een ontwikkelingsstoornis bent of een door stress uitgeputte, niet begeleide minderjarige? En wat is de impact van stereotypes over zwarte vrouwen op een persoonlijke gevoelswereld? In elke podcast vertelt een persoon op het kruispunt van verschillende identiteiten over hun persoonlijke ervaring met psychische klachten, maar ook hoe ze deze aanpakten. Een professional uit de psychologische hulpverlening zorgt telkens voor meer duiding.
Ik had het vermoeden dat ik ADHD had en dat had ik alleen dankzij mijn zoon die ook een paar jaar geleden de diagnose kreeg. En het grappige was, ik was dat aan het lezen en ik herkende ook heel veel van die symptomen van mijn jeugd. En ook daarom de beslissing om eigenlijk toch te laten testen, want ik voelde zo van, ja, ik voel me zo depressief, ik heb hulp nodig. En ik weet waaraan het ligt, ik kan het verband wel leggen, maar ik weet gewoon niet hoe ik verder daarmee moet.
Zarissa is communicatiemedewerker, auteur en eigenaar van Cargo Confetti. Haar roots liggen in Suriname, waar ze journaliste was. 14 jaar geleden bracht de liefde haar naar België. Ondertussen heeft Zarissa een gezin met 2 kinderen. Als dertiger kreeg Zarissa de diagnose ADHD. Kinder- en jeugdpsychiater Winnie Ang geeft duiding.
We hebben eerst een opleiding tot arts gedaan en dan een specialisatie. Ik heb specifiek kinderpsychiatrie gedaan. En wat wij doen is ja, heel uiteenlopend. Dat is zowel diagnostiek als therapie. Dus diagnostiek van verschillende pathologieën, noemen we dat dan, ziektebeelden. En ook de behandeling, het behandeltraject uitstippelen. En soms doen we dat zelf en vaak is dat in samenwerkingen met de psycholoog bij ons in de praktijk bijvoorbeeld. Ook de diagnostiek doen we altijd in samenwerking.
Ja, ik worstelde heel, heel hard met mijn identiteit, met mijn plek gewoon. Niet in de wereld, maar gewoon, ja, ik zat gewoon niet goed in mijn vel. Ik voelde heel depressief, heel emotioneel. Als ik een paar drukke dagen had, het moment dat het kalmer was, kreeg ik zo precies een burn-out. Dan voelde ik me fysiek echt moe, dat ik echt niet, ik kon niet vooruit. De momenten dat ik in bed bleef en zei, ja, ik wil gewoon dat de wereld aan mij voorbij gaat. Dat was zo een van die ik noem ze dipjes, maar eigenlijk waren die veel, veel erger. Ik moet eerlijk zijn, ik heb het niet zelf gekozen. Dat was eerder mijn man die zei, en nu ga je hulp zoeken. Ik heb dat altijd een beetje uitgesteld, van ik kom er wel door. Maar dan belandde ik op een bepaald moment zo in de dip dat hij zei, dit ziet er niet goed uit. Ga alsjeblieft wat hulp zoeken.
Na de corona-lockdown maakte Zarissa een carrière-switch. Volgens de huisarts zou een minder stressvolle job haar van haar emotionele dips en angsten afhelpen. De nieuwe job was een verademing, maar het gevoel van onbehagen bleef. In die periode werd bij haar zoon de diagnose ADHD gesteld. Zarissa herkende veel van haarzelf in haar zoon. Ze besloot om zich ook te laten testen op ADHD. ADHD is Engels voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een ontwikkelingsstoornis waarbij je impulsief, druk of onoplettend gedrag vertoont. Een ontwikkelingsstoornis is vanaf de kindertijd aanwezig en beïnvloedt de ontwikkeling van het kind. Bij ADHD is er niet alleen een erfelijke aanleg, maar bij personen met ADHD wordt de informatie tussen verschillende delen van de hersenen anders doorgegeven. Ook omgevingsfactoren tijdens de vroegste ontwikkelingsstadia van het kind kunnen ook een rol spelen. Het impulsief, druk en onoplettend gedrag hindert de persoon in het dagelijks leven. 5 tot 7% van de schoolgaande kinderen heeft ADHD. Dit betekent dat er in elke klas gemiddeld 1 kind met ADHD is. Bij volwassenen met ADHD gaat het om 3 tot 4% van de bevolking. De diagnose wordt ook meer gesteld bij jongens. Bij meisjes en vrouwen wordt ADHD minder snel herkend, omdat de kenmerken vaak anders zijn. En vrouwen en meisjes van kleur met ADHD lijken wel helemaal onzichtbaar. Vrouwen van kleur met niet gediagnosticeerde ADHD kunnen zo jaren worstelen met hun mentale gezondheid en geen of zelfs een foute behandeling krijgen. Hoe spelen al die aspecten zoals gender, kleur en neurodiversiteit mee in de ervaring van ADHD?
Je staat op verschillende kruispunten en het is toch ook vanuit een soms moeilijke positie dat je vertrekt. Als je kijkt ook naar onderzoek of mijn eigen ervaring in de praktijk, want ik zie ook heel veel diverse jongeren met een migratieachtergrond, die hebben ook vaak al het gevoel van ik moet echt wel extra mijn best doen of zo om hier een plaats te krijgen in de maatschappij. Dus je zit al met die uitdaging en die druk. En als je dan nog begint te worstelen of je merkt dat je worstelt met zoiets als ADHD, dan is dat natuurlijk nog eens extra druk. Dus je moet eigenlijk al compenseren ergens of je hebt het gevoel dat het moet en het is ook een realiteit ergens. Dus ja, dus je moet proberen te compenseren om je te wijzen op dat vlak als zwarte vrouw zijn. En dan heb je nog extra uitdagingen, dat is dus nog eens dubbel bovenop. En dat is gewoon heel uitputtend. En dat heb ik ook in het verhaal van Zarissa gehoord, van hoe uitputtend dat is voor haar. Waardoor dat ze daardoor, denk ik, een stuk in een soort depressie is geraakt. Als je zo heel de tijd moet overcompenseren, dan is dat gewoon bijna niet haalbaar. Dus het zijn gewoon heel veel uitdagingen, veel uitdagingen bij elkaar, ja.
Ik zou eens mijn oude rapporten moeten opvragen. Dat was altijd praten veel, stoort in de klas. Aantal keren dat ik uit de klas moest staan. En dan was ik de klas aan het storen van op de gang. En nu besef ik van, wow, dat zat wel meer achter. Maar ja, in Suriname, ik weet niet hoe het nu is, maar ze zijn daar neurodiversiteit. Ik denk dat ze daar niet mee bezig zijn. Of er is zoveel taboe. Als ik met mijn moeder praat over psychiater of psycholoog of met de familie heb over medicatie, ik zie die blik van bezorgdheid. Dat ze van, en ze gaan niet zeggen die is gek of zo, maar je ziet wel zo dat ze denken van, ja, maar wat is dit zo?
Zarissa was een dertiger toen ADHD bij haar werd vastgesteld. Personen die als volwassenen de diagnose krijgen, hebben vaak al mentale struggles zoals depressies of angsten meegemaakt. Ik vraag mij nu wel af of dit vaker gebeurt dat personen op volwassen leeftijd de diagnose krijgen. Wat zou de reden kunnen zijn dat Sarissa's ADHD niet tijdens haar kindertijd werd opgemerkt?
Dat is toch redelijk laat, moet ik zeggen. Maar het gebeurt absoluut dat mensen op latere leeftijd de diagnose krijgen. Dat heeft vaak met heel veel verschillende dingen te maken. Bij Sarissa lijkt me dat te maken hebben met... Ja, ten eerste is een meisje, dat een vrouw, vaak is dat al iets minder onder de radar. Omdat het hyperactieve, dat overbewegelijke, staat vaak niet zo centraal. En dus concentratieproblemen, dat laat zich minder goed observeren in de klas. En dat interfereert ook niet zo heel sterk met het klasgebeuren. Ook ja, hyperactieve, dat valt echt veel meer op. Er zijn mensen die niet op de stoel kunnen zitten of soms heel impulsief en agressief kunnen zijn. Ja, dat heb je veel minder bij meisjes. En je hebt wel veel meer dat minder goed kunnen concentreren. Maar dat is natuurlijk wat er in je hoofd gebeurt, hè. Vandaar dat het soms tussen de mazen van het net glipt. In het algemeen. Maar zoals het belangrijkste is voor mij vooral dat het soms echt onder de radar blijft omwille van bepaalde symptomen, het compenseren. En het feit dat het meisje is, dat zie je ook wel vaker, dat dat veel minder snel wordt gediagnosticeerd.
Oké, we weten nu wat de kenmerken van ADHD zijn en hoe ze qua intensiteit van persoon tot persoon kunnen verschillen. Naar gelang gender kunnen deze kenmerken zich ook anders uiten. Maar hoe wordt ADHD vastgesteld? Hoe gebeurt dit in Winnie's praktijk?
Ja, dat is niet zoals een longontsteking of zo, dat je een foto kunt nemen, koorts kunt meten en die zaken, je moet echt wel meer een soort klinische inschatting doen. Wij beschouwen dat echt als een soort multidisciplinair proces. Dus er is enerzijds echt testdiagnostiek, waarbij mensen bij de psycholoog komen. En zoals Sarissa heeft ook een intelligentietest gedaan. En dan doen wij ook nog allerlei testen die veel te maken hebben met, we noemen dat dan neuropsychologie, maar dat wil zeggen van op welke manier verwerken de hersenen prikkels. En dat is heel interessant om te weten, ook bij zoiets als ADHD. Dan kijken van hoe goed kan iemand zich concentreren, hoe is zijn geheugen, hoe goed kan die zijn impulsen bedwingen. Dat zijn allemaal verschillende aspecten die we dan testen. En daarnaast komen ze ook bij mij, bij de kinderpsychiater. En wij doen dan een ontwikkelingsanamnese. Dat wil zeggen dat wij heel goed kijken naar hoe dan een kind, een jongere is opgegroeid, om te zien, zijn er al signalen van tevoren, wat is er in die ontwikkeling gebeurd. Vaak is dat dan met de ouders dat we dat gesprek doen. En wij zien ook de kinderen en jongeren in ons geval dan ook een paar keer apart als kinderpsychiater, om ook eens inschattingen te doen. En daarnaast vind ik het belangrijk om informatie op verschillende terreinen te halen. Dus schoolvragenlijsten, soms gaan wij ook naar de school om te observeren. En dit allemaal om alles zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dus dat vraagt wel een tijdje, zo'n diagnostiek. Dat is niet op één sessie of zo gedaan. Dat is vaak een paar maanden dat duurt.
Ik wist het al. Die diagnose was voor mij eerder een formaliteit. Ik dacht, ik ga voor die diagnose omdat ik hulp nodig heb en ik moet weten wat ik hierna moet doen. Er was een intelligentietest. Er was een test waar ik een tekening voor me zag en dan moest natekenen. En dan kreeg ik een test daartussen met punten en cijfers en letters die ik moest verbinden. En dan kreeg ik weer een bladje om dezelfde tekening die ik misschien 5 minuten daarvoor had gezien opnieuw te tekenen. Het was vermoeiend. Ik voelde me achteraf zo leeg. Ja, dat is zo precies nadat ik heb heel veel spreekopdrachten. En het was echt hetzelfde gevoel. Ik heb me heel lang moeten concentreren. Nu kan ik het plaatsen, wat dat gevoel was.
Natuurlijk is niet iedereen met ADHD hetzelfde. Je kan meer of minder van een bepaald kenmerk vertonen. Sommigen hebben meer moeite met concentratie, anderen zijn vooral impulsief of hyperactief. En dan heb je nog personen die moeite hebben met concentratie, impulsiviteit en hyperactiviteit. Ook de ernst kan doorheen je leven evolueren. Een kleuter met ADHD die moeilijk kan stilzitten, kan evolueren naar een innerlijk rusteloze volwassene. Maar hoe ervaart Sarissa dit? Hoe ziet Sarissa's leven met ADHD eruit?
Ik zeg altijd, de manier waarop mijn hoofd nu werkt, weet je nog, die oortjes van je, zo die muziekoortjes, die kabels, als je dat uit je zak haalt of noem maar op, dan is dat zo'n knoop. En dan duurt het misschien 5 minuten voordat je het uit de knoop hebt gehaald. Dat is hoe mijn hoofd constant werkt. Het is constant in de knoop en het lukt me niet om dat uit elkaar te halen. Er komen zoveel gedachten door mijn hoofd, zoveel ideeën vooral, die ik niet kan loslaten. En dan heb ik momenten dat er een idee schiet terwijl ik iets anders aan het doen ben. Dan laat ik dat vallen en dan hou ik me bezig daarmee. En dan heb ik geen tijdsbesef tot ik dan door heb van, ah ja, maar dit moet ik afmaken. En uiteindelijk aan het eind van de dag heb ik zoveel opgestarte projecten, ideetjes, maar geen van ze is afgerond. Hetzelfde in het huishouden. Ik pak 1 ding op. Ik loop naar de andere kamer om het weg te zetten. En ik ontdek daar iets anders, waardoor ik helemaal vergeten ben dat ik een andere opdracht aan het afwerken was. Zo een ander huishoudtaak. Het uren duurt voordat ik werkelijk klaar ben met wat ik eigenlijk wilde doen. Ik kan gelukkig met heel veel lachen, maar bij momenten is dat ook gewoon wreed frustrerend.
Ook al was de diagnose een bevestiging van Sarissa's vermoeden, toch kwam het hard binnen. Ze begon te twijfelen aan haar identiteit. Wat in haar is nu Sarissa en wat is de ADHD? De diepe impact die een diagnose kan hebben, is ook herkenbaar voor Winnie.
Je ziet ook wel, als dat bij echt kinderen onder 12 jaar is, is dat een stuk minder. Omdat ze ook zo wel wat meegroeien met de diagnose, omdat ze dan ook sneller begrijpen van wat er aan de hand is. Maar inderdaad, vanaf 12 jaar, bij adolescenten en bij jongvolwassenen, en ook zeker bij volwassenen, kan zo'n diagnose wel veel in gang brengen en wat meer existentiële vragen naar voren schuiven. En als er dan zo'n diagnose komt, dan is dat wel niet zo raar dat dat even een soort van crisis met zich meebrengt. Of toch op zijn minst vragen van wie ben ik nu? Is het inderdaad de ADHD die speelt? Of ben ik nu Sarissa? En ik vind het zelf ook altijd heel belangrijk om aan mensen te zeggen, dat is ook heel logisch, dat ze niet samenvallen met de diagnose.
Voor mij was het een aha-moment. En ja, noem het een label. Ja, als je die label niet hebt, kun je ook nergens terecht. Zeker niet met kinderen. En uiteindelijk was dat voor mij ook belangrijk. Hè? Ik voelde me depressief. En ik had de vermoeden waarin het lag. En voor mij was het, haha, dit is hem. Daarom voel ik me zo. En dan begon ik te twijfelen. Ja, heel je identiteit dus ligt daar overhoop. Hè. Wat is deel van jezelf? En wat zijn die symptomen? En ik begon zo aan alles te twijfelen. Vrij veel mensen hebben die diagnose. Maar verder verandert er niets. Het is niet dat we in veel inclusievere ruimtes terechtkomen. De wereld is nog altijd niet gebouwd voor mensen die... is gewoon geen neurodiverse ruimtes. Dus dan betekent het eigenlijk ook niets om te zeggen, ja, iedereen heeft het. Ja, ze zijn nog altijd aan het struggelen daarmee.
Sarissa is selectief met wie ze haar ADHD-diagnose deelt. Ze merkt dat er nog heel wat onbegrip is en te weinig goede zorg. Er zijn nog heel wat vooroordelen over personen met ADHD. Door de hyperactiviteit, impulsiviteit en moeite met concentratie worden personen met ADHD eerder als lastig of moeilijk ervaren. Hoe ga je om met zelfonthulling? Is het nodig om je diagnose met anderen te delen?
Ik ben eigenlijk op zich, vind ik dat het ook heel belangrijk is om het te kunnen zeggen. Maar uiteraard als de persoon zelf het niet ziet zitten of bang is dat hij op een andere manier wordt bekeken, dan... is dat soms een proces waar dat je even door moet. Dus ik begrijp ook wel, ja, dat als persoon ook wel een beetje inschat van op welke manier gaat mijn context daar enigszins rekening mee willen houden of dat kunnen plaatsen. Of geloven ze er helemaal niet in, dan is het natuurlijk heel moeilijk om zoiets te delen. Maar dat is meer een maatschappelijk fenomeen. Eigenlijk vind ik dat zoiets moet kunnen gezegd worden en dat mensen daar op een genuanceerde manier mee moeten om kunnen. Maar daar zijn we nog niet. Soms wel al in de goede richting, maar soms ook helemaal niet.
Ik kwam bij de psycholoog terecht. In de eerste plaats voor een diagnose, maar ook omdat ik op dat moment heel depressief voelde. Na die diagnose, of tenminste bij mijn laatste adviesgesprek, niet echt erkend of zo. Een milde vorm van ADHD, terwijl het totaal niet mild aanvoelt. Het voelt nog steeds niet mild aan. Ja, ik weet niet juist wat voor test het was, maar ik scoorde hoog op depressie of zo. En ze zei, ja, dat vond ik wel vreemd, of dat verbaasde me wel. En ik dacht, het verbaast jou. Dat is heel de reden waarom ik naar jou toe kwam. Ik voelde me niet gehoord. En waar is dat misschien zo gewoon een opmerking of ze stond er niet bij stil, maar ik vond dat heel kwetsend. Het was voor mij al een enorme stap om hulp te zoeken. Dan kom ik op het punt dat ik zo zeg van ik ga hulp zoeken en ik ga me openstellen en zeggen van kijk, het zit niet goed. We doen de testen en die zegt tja, dat vind ik wel vreemd. En je hebt een milde beeld van ADHD.
Eindelijk kon Sarissa aanwijzen wat haar leven moeilijk maakte. Nu zou ze verdere stappen naar de juiste hulp kunnen nemen. Maar bij de diagnosticerende psycholoog bleef ze teleurgesteld achter. Het voelde alsof haar ervaring geminimaliseerd werd. Ik vraag aan Winnie waaraan Sarissa op dat moment nood aan had.
Ja, natuurlijk, die erkenning voor Sarissa voor de gevoelens of de uitdaging die ze had, is gewoon heel belangrijk. En ik denk dat dat wel heel goed bedoeld is vanuit de psycholoog die dan zegt van het is een milde vorm, het kan erger. Dus vaak is dat juist een beetje een relativerende kijk of een andere stem om juist iemand te ondersteunen. Maar als iemand zich zo natuurlijk al onbegrepen heeft gevoeld al zo lang en dan krijgt te horen van ja, het is een milde vorm, je hebt nog geluk. Ja, dan is dat niet datgene wat je op dat moment wilt horen. En dat is jammer, alleen omdat... Ja, ik vind ook wel dat je heel sterk wel vanuit de beleving van je cliënt moet vertrekken en niet vanuit de inschatting die jij doet als psychiater of als psycholoog. Allee, dat is natuurlijk ook niet onbelangrijk. Ik moet die ook niet verlogen of zo, maar toch vooral vanuit haar dan denken en zien waar zij op dat moment nood aan heeft.
Dat is zo frustrerend. En als ik dat nog eens moet ervaren of me weer moet openstellen voor een psychiater en dat weer moet ervaren, naar mijn gevoel ga ik eerder achteruit dan vooruit. Ik voel nu vooral dat ik eerst mezelf sterk moet maken. En dat is stom, hè? Je gaat naar een psycholoog of een psychiater. Je zoekt hulp. Maar op dit punt ben ik me eerst sterk aan het maken voordat ik daar terechtkom. Ja, dat maakt het moeilijker. Dat houdt me tegen. En dan heb ik voor mezelf beslist van, weet je wat? Ga gewoon op zoek naar iemand van kleur. Met een migratieachtergrond. Iemand waar je die microagressies niet gaat ervaren. Iemand waarvan ik voel dat ik geen muren omhoog moet trekken.
Door deze en nog andere teleurstellende ervaringen, zoals vooroordelen, maar ook subtielere vormen van discriminatie, werd Sarissa terughoudender tegenover hulpverleners. Ze stelde het zoeken naar hulp uit en daardoor miste de nodige begeleiding om met haar ADHD om te gaan. Wat kan de hulpverlening doen om situaties waarin personen van kleur zich niet gehoord voelen en in sommige gevallen discriminatie meemaken, te vermijden?
Er is veel werk aan de winkel, maar tegelijkertijd is er ook wel veel in beweging. Als ik kijk naar de opleidingen, psychologie, bijvoorbeeld in Antwerpen, Thomas Mar, is er heel veel aandacht ook ondertussen voor diversiteit en cultuur en psychopathologie. En een bewustzijnswording creëren. Dus dat zijn eigenlijk allemaal heel goede stappen, denk ik, voor de hulpverlening om toch veel sensitiever ermee om te gaan, op een meer verbredende manier naar mensen te kijken en hun eigen voordelen ook ergens proberen toch op zijn minst op te merken en een vraag te stellen. Maar dat is natuurlijk een proces dat wel wat tijd vraagt. Het is heel complex, want het speelt zich op verschillende niveaus af. Als je ook kijkt naar hoe dat onderzoek gedaan wordt, dan is de focus altijd al geweest op de witte man, of het nu gaat over medicatietesting of zelfs, vond ik ook nogal ontstellend, proefdieren. Het zijn blijkbaar ook altijd mannelijk, met die hormonale schommelingen. Dat is gewoon te veel ruis. Dus daar begint het eigenlijk al. Gewoon proefdieren, waar wetenschappelijk onderzoek op wordt uitgevoerd, zijn dus blijkbaar altijd mannetjes. En dat zijn nu dingen waar nu gelukkig veel meer aandacht voor is, maar dat vraagt altijd zoveel tijd om dat echt helemaal uit te spitten. Maar dat is wel problematisch dat dat toch nog altijd dat kader er zo is. Maar intussen kunnen wij als hulpverleners wel gelukkig wel inzetten op, wat ik daar juist ook al zei, op een veel sensitiever benadering. En ook heel zorgvuldig de symptomen van mensen bevragen en ook heel goed uitzoeken van, is het, ja, in hoeverre zijn er culturele kenmerken of benoemingen? In hoeverre zijn dat toch echt meer biologische zaken, contextfactoren? Dat is natuurlijk niet zo simpel, maar gewoon de aandacht aan geven en de tijd aan geven en ook raadvragen in een team zijn gewoon heel belangrijke elementen hierin.
Ik heb wel zo van die kleine tricks ontdekt, eigenlijk ook door veel te lezen, hè. Om het een beetje haalbaar te maken. Ik werk zo met... hoe heet dat? Er is een woord voor. Dat je zo 20 minuten echt geconcentreerd probeert te werken. Ik doe dat soms 10, soms 15 minuten, afhankelijk van hoe moe ik ben. Probeer ik dat rechtstaand werken. Ik heb constant mijn koptelefoon op, zodat ik niet afgeleid raak. Als ik echt wil schrijven, dan zet ik echt specifiek muziek op. Ze hebben op Spotify is een heel collectie aan muziek om voor mensen met ADHD. ADHD Focus Music, denk ik, dat een van de speellijsten heet. En dat zijn zo heel veel van die tricks dat ik dan heb bedacht om het gewoon een beetje haalbaar te maken. En op de dagen dat ik het echt niet meer trek, dan... Dan leg ik me gewoon plat en dan kijk ik gewoon, denk ik, een uur lang naar TikTok-video's. Gewoon om dat gevoel van geluk weer in mijn lijf te krijgen. Zo.
Tot nu toe vond Sarissa geen psychiater die haar ligt. En daardoor heeft ze ook geen begeleiding die op haar noden is afgestemd. Ze moet op zichzelf rekenen om met haar ADHD om te gaan. Hoe ziet de begeleiding voor personen met ADHD eruit?
Als wij de diagnose stellen, dan laten we meestal, geven we eerst een uitgebreid adviesgesprek, ook aan de jongeren en aan de ouders. En dan stellen we voor om het verslag af te wachten en daarna toch een gesprek in te plannen, om even te laten bezinken. En de eerste stap is sowieso wat wij dan noemen de psycho-educatie. Dat is gewoon uitleg geven van wat is dat precies, die ADHD. En vooral van wat betekent dat nu voor jou om dat te hebben en wat voor gevolgen heeft dat. Dat ze dat zo echt heel goed kunnen plaatsen. En dan wordt er nagedacht van, wat kunnen we doen? En ook dat is proberen we zoveel mogelijk op maat te doen. Er zijn heel veel mogelijkheden en richtlijnen voor. En er is natuurlijk wel een rode draad bij ADHD, hè, wat we denken dat belangrijk is. Wat er in de context gebeurt, bijvoorbeeld genoeg structuur aanbieden en voorspelbaarheid, dingen visualiseren. Enfin, er zijn heel veel praktische dingen, maar we proberen wel altijd heel goed te kijken van wat betekent dat nu voor deze persoon in deze context. En dan kunnen er verschillende dingen gebeuren. Soms komen mensen, de jongeren, individueel bij ons, bij een therapeut, om wat meer uitleg te krijgen en ook te werken aan een aantal uitdagingen. De ouders worden ook meestal betrokken en die krijgen dan ook een paar sessies en soms wel literatuur mee om te lezen en ook om praktische dingen te bespreken waar ze tegenaan lopen. En ook de school. We gaan ook vaak naar de school om daar ook de nodige uitleg te geven. Nu ze hebben ondertussen al veel expertise op vlak van ADHD, maar het is ook belangrijk om die ook wat mee te krijgen.
Je hoort dat sommige kinderen en volwassenen met ADHD medicatie nemen om hun impulsiviteit of hyperactiviteit te remmen of hun concentratie te verbeteren. Maar wanneer is medicatie aangewezen?
Nu, mensen weten dat ook wel vanaf het begin dat dat een optie is, maar ik ben nu zelf wel een psychiater die eerder afwachtend is en liefst eerst nog wat investeert in andere interventies. Maar medicatie werkt heel goed, moet ik zeggen. Dus in dat opzicht is dat ook zeker een stap die kan genomen worden. Maar dat is een inschatting die ik samen met de ouders en met de jongeren en de school vaak doe van, wat denk je, gaan we het proberen? Het voordeel wel van medicatie voor ADD is dat dat heel snel werkt en dat je eigenlijk heel snel kunt inschatten of het werkt en op welke manier het toch een soort ondersteuning kan zijn in het dagelijks leven. Dus in dat opzicht vind ik het zeker ook belangrijk om het uit te proberen als mensen echt vast komen te lopen.
Maar ja, dat heeft zeker gezorgd voor dingen als cargo confetti en alles dat daarna is gebeurd. Maar ik denk, omdat ik ADHD heb, had ik het wel heel snel gefixt. Want dan had ik mijn hyperfocus, waardoor ik meer uren dan, denk ik, een normaal mens. Zo niet zeggen normaal mens, maar meer uren dan dat iemand anders daarmee bezig was. Van, dit ga ik doen en dat moet af zijn. En ik zie ADHD ook echt wel als een sterkte, want bij momenten voelt het heel zwaar aan, maar ik merk ook dat ik ook heel veel gedaan krijg waar ik echt wel blij mee ben. Dus ik vind dat wel mooi.
ADHD heeft ook positieve kanten. Sarissa's hyperfocus maakt het mogelijk om bijvoorbeeld snel haar webshop op te starten. Ze probeert ook om haar ADHD als een sterkte te zien. Is een dergelijk perspectief helpend? Wat vindt Winnie hiervan?
Daar is ook wel wat onderzoek over gedaan, dat mensen met ADHD vaak ook heel creatief zijn. Enfin, ook dat kunnen niet zo stereotyperen natuurlijk, maar vaak interessante, hoe zou ik het zeggen, ideeën in hun hoofd hebben en zo heel erg associatief kunnen zijn. En dat is soms vervelend, maar dat is soms ook fantastisch. Dus ook wel heel creatieve oplossingen kunnen bedenken, vaak snel kunnen schakelen, heel flexibel zijn, misschien soms te flexibel. Maar je hebt wel een soort van dynamiek die ook heel erg sterk kan zijn. En dat vind ik wel de kunst en dat probeer ik bij mijn eigen cliënten ook echt uit te zoeken van op welke manier kun je dat inzetten om iets te vinden dat echt bij jou past. En dat kan perfect. En ik heb ook al jongeren meegemaakt die echt geen medicatie wilden, omdat het bracht rust in hun hoofd, maar dan stopte de creativiteit ook een stuk. Het is ook zoeken naar wat is er nodig en hoe kan die jongeren of die volwassenen een manier vinden om zo dicht mogelijk bij zichzelf te blijven, maar ook haar of zijn pad te vinden met die ADHD-elementen. En die kun je absoluut ook wel als sterkte inzetten. Ja, daar ben ik helemaal van overtuigd.
Als iets me echt boeit, of als ik echt erin geloof, ga ik daar ook volledig voor. Die prikkels zijn veel, maar ik merk ook al de kleine dingen die voor mij op dat moment belangrijk zijn. Moet ik er wel bij zeggen. Ik zie daar gewoon heel veel sterktes in. Ik heb behoefte aan praten over die gevoelens met vrouwen van kleur met ADHD. Maar voornamelijk moeders van kleur met ADHD. Want dat is echt wel next level. ADHD hebben en een kind opvoeden met ADHD, dat is gewoon constant botsen. We zijn elkaars triggers. Ja, in Amerika zijn er zoveel support groups, organisaties, vrouwen die bij elkaar komen. Dat is zo mooi om te zien. Nee, maar dat zou wel echt fijn zijn. Maar ik denk, op dit punt is het al genoeg als er al een supportgroep is van vrouwen met ADHD.
Bedankt voor het luisteren naar Bandbreedte. Ella VZ2 bedankt Sarissa voor haar openhartigheid en Winnie Ang voor haar deskundige uitleg. Hoewel we hoopvolle en inspirerende verhalen brengen, is het mogelijk dat je iets triggerend hoorde. Raakt jou iets erg? Praat dan met iemand die je vertrouwt of contacteer Teleonthaal. Teleonthaal is te bereiken op het nummer 106 of via de chat van de Teleonthaal website.